Mozes door God geroepen bij de Horeb. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dit indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hivieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen en ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hivieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen ze naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen van de woestijn intrekken, ver de woestijn intrekken, omdat wij de Heeren, onze God, offers brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen, met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. De Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? En hij zei, een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en er werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heer zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast en er werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vaderen. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heere zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. Toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden, dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei, och Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei, Aaron de Leviet is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En hij zal voor u tot een volk spreken, tot het volk spreken, dan zal het zo zijn. Hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Neem daarom deze staf in uw hand waarmee u die tekenen moet doen.
Goedemorgen allemaal. Jullie hebben al een hele boterham op jullie bord gekregen. Een prachtig verhaal, vind ik zelf. En een verhaal die mij altijd al heel erg geïnspireerd heeft. We kunnen soms bijbelteksten lezen, maar ook verhalen vind ik altijd zo mooi om naar te kijken. En vooral in mijn bediening is het een inspirerend verhaal geweest. Mozes wordt daar geroepen om Gods kudde te leiden, maar hij vindt zichzelf verre van geschikt. Nu zien we ook door die tekst dat het al dan niet geschikt zijn ook niet echt de reden is dat God hem roept. Al van bij zijn geboorte had God een plan met hem. We kennen het verhaal wel van het rieten mandje. Net zoals vele anderen, Jeremia, Jesaja, Samuel. En ook Saulus wordt niet geroepen omdat hij zich zoals een voorbeeldig christen al aan het gedragen was. Nee, hij was op weg christenen te vervolgen en op dat moment wordt hij geroepen om Jezus te volgen. En zo had Mozes zich vroeger wel geschikt gevonden, 40 jaar eerder. Ja, hij wierp zichzelf op als rechter tussen twee Israëlieten die ruzie aan het maken waren, als prins aan het hof van de farao. Maar hij maakte er een potje van, Hij dood een Egyptenaar en hij moest 40 jaar lang leven als een herder in een vreemd land. En nu roept God hem voor een zware taak. Een taak als leider van Gods volk. En op dit moment ziet Mozes het duidelijk niet zitten. En noemt dan ook heel wat redenen of uitvluchten om deze opdracht niet te moeten doen. Want het is natuurlijk niet niets, die opdracht. Kan u het zich voorstellen? U bent aan het wandelen en u ziet daar iets vreemds. En opeens, bam, wat krijg je daar op je bord? Maar de opdracht die Jezus ons hier vandaag geeft, is die dan wel gemakkelijk? De opdracht, neem je kruis op en volg mij. Wat houdt deze opdracht in? Want het is soms misschien makkelijk gezegd, we moeten ons kruis opnemen en hem volgen. Wel, als we die evangelie lezen, die brieven lezen, dan zien we heel concreet wat dat inhoudt. En ik citeer hier een heel klein voorbeeldje van wat dat inhoudt. 1 Thessalonicense. Ik had even goed een ander gedeelte kunnen nemen uit de brieven. En ik lees hier vanaf vers 14. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. En voor elkaar en voor allen verblijdt u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. Als we het geheel van het Nieuwe Testament lezen, dan weten we dat dit eigenlijk nog maar een fractie is van wat het is om Jezus te volgen. Als jullie die woorden lezen, voelen jullie dan ook niet soms zoals Mozes? Is dit mijn opdracht? Moet ik dit nu allemaal gaan doen? Overweldigend. En dan komen er misschien heel wat gedachten in ons op. Misschien hebben jullie al direct gedacht, oh, die woordjes, alles, altijd, zou dat wel de betekenis zijn? En we kunnen allerlei uitvluchten gaan verzinnen waarom dat kruis opnemen misschien niet helemaal voor onze bedoeling is, of om het helemaal te doen. En Mozes geeft in onze tekst, die daarnet gelezen is, 5 uitvluchten. En ik denk dat wij van die 5 uitvluchten ook heel wat kunnen leren over onszelf en de uitvluchten die wij soms hebben voor die grote opdracht, als we voor zo'n berg komen te staan. Het eerste bezwaar die Mozes daar maakt is, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zal wegleiden? Wie ben ik? Een universele vraag. Vandaag de dag wordt er veel bij deze vraag stilgestaan en ook in de huidige christelijke wereld wordt er heel wat over deze vraag gesproken. Wie ben ik dat nu allemaal moet doen? Wie ben ik? En dan als we naar alle opwekkingsliedjes kijken. Ik staat centraal. Als we naar de christelijke boekhandel gaan, bijvoorbeeld het Goede Boek, maar ook andere boeken, dan zien we heel wat boeken die gaan over onze identiteit. Je bent geliefd, je bent uniek, je hebt je eigen talenten en ga maar door. En toch is het toch zo moeilijk om die opdracht uit te voeren. Weet, het is hier eigenlijk heel interessant in deze tekst, hè? Want er wordt veel aandacht over wie wij zijn. En hier hebben we het voorrecht, iemand mag direct aan God die vraag stellen. Wie ben ik, zegt Mozes. En wat zien we? God, die antwoordt niet op die vraag. Wel, hij antwoordt wel, maar hij zegt niet wie Mozes is. Het is namelijk helemaal niet relevant wie Mozes is. Nee, hij zegt wie hij is. En dat is veel relevanter. Hij zegt, ik ben die ik ben. Ik zal bij je zijn, zegt hij. En dat is het enigste wat telt. Het enige wat belangrijk is. Ja, ons kruis opnemen en Jezus volgen, een niet te beklimmen berg soms. Maar heeft ook Jezus zelf niet gezegd, ik zal bij je zijn tot het einde van de dagen. Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat we zijn taak kunnen uitvoeren. En om te tonen dat God bij Mozes zal zijn, geeft hij hem nog een teken mee. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Het teken die hij hier meegeeft aan Mozes, is geen teken zoals hij later zal geven. Een wonderteken waarbij mensen opeens grote kracht zien, de grote kracht van God zien. Nee, het is een teken waarbij Mozes nog even wat geduld zal moeten uitoefenen. Pas als er zijn, pas als hij zijn taak heeft uitgevoerd, zal Mozes zien, ja, inderdaad, God, u was bij mij. En als wij met Jezus op pad gaan en hem volgen, die grote opdracht, dan zullen we ook misschien pas op het einde mogen zeggen, weet je, uw juk was zacht en uw last was licht. Ook al stonden we voor bergen, we namen ons kruis met ons mee, maar het was zo goed om in uw nabijheid te zijn. Maar op dat moment is het antwoord van God, die garantie in de verre toekomst voor Mozes, nog lang niet voldoende. Nee, hij heeft nog wat nodig om over de streep, om hem over de streep te trekken. Ik ga eerst even wat drinken. Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hem zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? U zegt wel dat u bij mij zult zijn, maar wie bent u, God? En ook vandaag willen veel mensen een antwoord op deze vraag. En het antwoord op deze vraag zal dan ook heel erg bepalend zijn over hoe je in het leven staat, over hoe je naar God toe gaat. En ook hier kunnen we zeggen, onbekend is onbemind. En ook in Mozes' tijd probeerden de mensen rondom hem diezelfde vraag te stellen dat Mozes deed, een antwoord erop te vinden. Bijvoorbeeld de farao later. Hij zegt ook heel duidelijk tegen Mozes, wie is de Heer dat ik hem zou gehoorzamen, vroeg de farao. Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet. En de Israëlieten laat ik niet gaan. En nog later zie je eigenlijk dat die farao God als een God van slaven bekeek. Een God die niet bij die Egyptische goden hoorde. En het Egyptische volk was toch superieur? Zij waren een volk van slaven. En ook zo zouden we misschien naar hier kunnen kijken. Wie is die God van die mensen die hier voor me zitten? Misschien door velen in de wereld als een bende mislukkelingen bekeken worden. Nederigen. Nederig. Niet echt populair vandaag de dag. Je mag niet op je kap laten zitten. Als je het wil maken, dan moet je ervoor staan. Bende losers. Wie is die God daarvan? Wat voor beeld van God moeten wij geven? Wel, als antwoord geeft God zijn naam aan Mozes. En hij zegt, noem me maar, ik ben die er zijn zal. Of ik zal er zijn. Terug. En eigenlijk, hè, wij kunnen heel veel gaan nadenken over wie God is. Ook tegenover God gaan roepen, wie bent u, Heer? Over anderen. Hoe moet ik nu in mijn leven God gaan tonen? Wat gaan mensen niet denken over wie God is? Wel, we moeten zeker ons best doen om te tonen wie God is. Maar uiteindelijk zullen we toch wel vaak falen. Uiteindelijk, als we over God gaan nadenken, zal het vaak misschien bij een filosofie blijven. Maar God zegt hier, ik ben die er zijn zal, of ik zal er zijn. God kunnen we niet vangen in gedachten, in een filosofie. Hij is realiteit. En misschien kunnen we dan mensen ook naar God sturen. Ik vind het soms zo moeilijk om uit te leggen wie God is. Maar als we mensen rechtstreeks ook naar hem sturen, dan kunnen ze zien dat hij een realiteit is. Dat hij er is en zal zijn. Maar ja, Mozes blijft bezwaren maken. Hè. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. God zegt, ik ben een realiteit, ik ben er. Maar ze zullen helemaal zeggen, ja, realiteit, die is toch niet aan jou verschenen. Een derde bezwaar. Zal ik wel geloofwaardig zijn als ik daarover praat? Zal ik geloofwaardig zijn als religieus gezonde? Mozes is bang dat hij voor niks zal gaan. Dat hij zich belachelijk zal maken voor zijn volk. En oké, hoe vlot durf je te praten over wat God getoond heeft? Dat je hem mocht ervaren als de levende. Zelfs met je medechristen. Zelfs al ben je niet zo'n vlotprater. Of misschien iets anders. Als je in de Bijbel las en het duidelijk werd dat God je iets te zeggen had. Als je een droom van God krijgt. Als God je iets op je hart legt of tot je spreekt. Durf je naar een andere broer of zus toe te gaan? We hebben het daarnet ook gelezen. Veracht de profetieën niet. Mozes durfde het hier niet. Maar hij moest. En weet je, mooi is, hier krijgt Mozes wel het antwoord dat hij 3 tekenen krijgt. Mochten de Israëlieten niet willen luisteren, dan zou zijn staf in een slang veranderen, zijn hand wit uitslaan en weer genezen. En desnoods zou hij water in bloed moeten veranderen. God zal dus wel duidelijk bevestigen dat hij met Mozes heeft gesproken. Die garantie krijgen wij meestal niet. Toch mogen we weten dat als God echt iets te zeggen heeft, hij dit ook wel zal bevestigen. Hij zal dit dan ook wel bevestigen als het van hem komt. En de reden dat God de tekenen aan Mozes geeft, is om hem zeker te laten slagen in dit plan. Hij weet dat er veel ongeloof is bij de mensen. Soms ongeloof. Bij broers en zussen. En als hij het nodig vindt om zijn woord meer kracht bij te zetten, dan zal hij dat wel doen. Het enige wat wij moeten doen is inderdaad luisteren. Getuigen over wat God gedaan heeft in ons leven. En wat hij aan de wereld wil zeggen. Of wat wij concreet tegen een broer of zus moeten zeggen. En uiteindelijk, wat dan onze reputatie, of dit die er aangaat of niet, in principe moeten we dat ons niet aantrekken. Wij moeten dat kruis op ons nemen. Maar, neem me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker, zegt Mozes. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. En dit excuus gaat dan veel verder dan te zeggen, ik ben niet bekwaam, wie ben ik? Nee, hij zegt, nu u tegen mij gesproken hebt, ben ik nog steeds niet veranderd. Ik voel me nog niks veranderd. En God, je kan wel zeggen dat ik een grote taak krijg. Ik kan wel zeggen dat je bij mij zal zijn, maar ik voel het niet. Vandaag staan we heel vaak stil bij ons gevoel. We moeten het allemaal voelen. En je zou hier kunnen zeggen, christen of geen christen, voel me toch nog altijd zo zwak. Is het dan wel echt? Zal God dan wel echt bij mij zijn? Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik nu bovennatuurlijke krachten heb gekregen van God. Bovennatuurlijke krachten om hem te volgen, ik durf het niet aan. En Gods antwoord op Mozes luidt als volgt. Wie heeft die mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Ga nu, terug, vertrouw, ik zal bij je zijn. Ook al voel je het niet, ook al voel je niet dat ik bij je ben, ook al voel je je niet in staat, ik zal er wel zijn. Maar niet alleen dat. God geeft hier heel concreet de bevestiging dat hij bij hem zal zijn. Niet alleen vaag, ik ben bij je. Nee, hij zegt zelfs, ik zal zo hard bij je zijn dat ik je de woorden in je mond leg. En doet ons dit ook niet denken aan de woorden die Jezus uitsprak. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen en wat je moet zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen. Onze verantwoordelijkheid is om te spreken, te getuigen. Ook al zijn we niet bekwaam, ook al voelen we het niet. Ook in moeilijke omstandigheden. En God zal voor de juiste woorden zorgen. Wil dat dan zeggen dat we helemaal onvoorbereid ergens naartoe moeten zijn gaan of domme dingen doen? Nee. Nee, we moeten vanuit onze eigen capaciteiten ons voorbereiden. Dat is belangrijk, we moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar waar onze eigen capaciteiten tekortschieten, daar zal God ons bijstaan. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar Mozes bleef volhouden. Neemt u me niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Het is opvallend. Mozes heeft 4 keer inhoudelijke argumenten proberen aan te halen. Maar hier komt zijn ware hart boven. Hier komt zijn ware motivatie naar boven. Eigenlijk, Heer, ik heb van alle uitvluchten zitten zeggen, maar ik wil gewoon nog niet. En als wij allerlei redenen bedenken om toch maar niet volledig in zijn dienst te staan, om toch maar niet volledig alles te geven, wat is de echte reden? Is het niet gewoon omdat je niet wilt? Misschien klinkt dit wel heel wat minder vroom. En wat mij zeker ook opvalt in deze uitspraak, is dat ze zegt, stuur wie u maar wil. Ja, dat doet God ook. Hij wil jou Mozes sturen. Laat die anderen maar meebouwen aan Gods koninkrijk. Zij met veel gaven, veel capaciteiten. Kan mij het schelen wie, zolang ik het maar niet hoef te doen. Herkenbaar? Wat de reden ook is, hè, deze gedachte is niet oké. Als we de tekst daarnet hebben voorgelezen, op dit moment wordt God kwaad op Mozes. Kwaad. Echt goed kwaad. Je bent niet goed bezig, Mozes. Maar toch, ook zelfs in die boosheid, komt hij hier Mozes tegemoet. Hij zegt, kom, je krijgt hulp van je broer. Hij zal jouw mond zijn, hij zal voor je spreken. Maar je zal het toch moeten doen, Mozes. 5 weerleggingen had Mozes, 5 excuses om niet naar die opdracht te moeten doen die God hem geeft. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om al die 5 excuses hier deze ochtend te onthouden. En ik stel voor dat u thuis nog eens heel die tekst las. Ik zag daarnet al soms mensen al een beetje zenuwachtig op hun stoel te zitten, begon al wat lang te worden, het lezen van de tekst. Maar ik stel voor dat u hem toch nog eens doorlijst. Als u het voorrecht hebt misschien om een gezin te hebben, samen met de kinderen, of als u alleen bent, in de stilte. Want anders vrees ik dat deze ochtend ook verloren tijd zal zijn. Maar ga gewoon eens bij die excuses stilstaan, als u die tekst doorleest. En ga eens kijken en nadenken, misschien dat als u de tekst nog eens leest, dat u zich nog wat kan herinneren wat er hier deze ochtend is gezegd geweest. En ga kijken, oké, wanneer heb ik deze excuses gemaakt? Maak ik deze excuses nog op dit moment? En misschien kan ik daar toch dat ontmaskeren. En zien dat ik toch wel degelijk Gods plan kan uitvoeren. Want onthoud het. Het is, God zegt het hier heel de tekst door. Hij zal bij je zijn.